Goed, ik had vorig jaar al aangekondigd dat wij in januari ergens een preekserie zouden gaan houden. En ja, het is gebaseerd op een preekserie van een zekere Gail Irwin, een Amerikaan. En hij noemde zijn serie The Jesus Style, de stijl van Jezus. Maar goed, ik heb het iets anders genoemd. Voor mij heet het, en dit klinkt misschien overbodig, maar of what's redundant? Ja, overbodig. Christen zijn in de stijl van Jezus. Kijk, christen betekent eigenlijk al als Jezus. Dus christen zijn in de stijl van Jezus is echt overbodig. Maar om het te benadrukken heb ik het zo genoemd. En dit is deel 1 van. Weet je, ik wil nog iets met jullie delen, iets persoonlijk, voordat ik hierin duik. En dat heeft te maken met iets wat ik vorig jaar in juli met jullie had gedeeld. En dat is namelijk dat ik in juli zei dat ik per 1 augustus geen werk meer zou hebben. De parttime baan die ik had voor Regency Lighting, die was ik per 1 augustus kwijt. En daar verdiende ik toch zo'n 1000 euro netto per maand aan. En ja, dat is 1000 euro die ik echt nodig had, of die wij echt nodig hadden of hebben. Maar zoals ik had laten weten, nou, God heeft mij of ons beiden op het hart gelegd om geen andere baan te zoeken. Heb ik ook niet gedaan, maar ook niet een WW-uitkering aan te vragen. Dus het was een stap in geloof. En sinds die tijd zijn er een aantal van jullie die aan mij vragen van, hoe gaat het nou eigenlijk? Dus ik dacht van, nou, als die vraag bij een aantal van jullie leeft, is het goed om het gewoon met jullie te delen. Nou, het gaat heel goed. Wij zijn er nog steeds. Wij eten elke dag. En ik kan de hypotheek betalen. En het is op een hele bijzondere wijze dat God voor ons voorziet. Om even een concreet voorbeeld te noemen. Marnie en ik hadden in december hadden het op ons hart gekregen om het kerstdiner te organiseren. In plaats van een kerstnachtdienst. Goed, we hadden ideeën. We hadden plannen, maar goed, dat kost allemaal geld. En we hadden er geld er niet voor. Om even een voorbeeld te noemen. Zo'n kalkoen kost ongeveer 65 euro. Dus we hadden er 2, goed. We hadden het geld er niet voor, maar we wisten wel dat God ons dat wilde laten doen. Dus we hadden dat gewoon in geloof besteld. En op het moment dat we dat dan ophaalden, moesten we dan betalen. Maar goed, er waren er meerdere dingen die wij dus in geloof hadden besteld en gedaan en zonder het geld ervoor te hebben. Nou goed, gaandeweg kwam er een gift binnen van de Cross Culture Calvary Chapel. Maar ook in december kregen wij een support check, dus een gift vanuit de States, die 2 keer zo groot was als het gemiddelde. Weet je, en dan kregen we in januari te horen van iemand dat iemand uit de States een gift wilde sturen. Nou, we dachten, nou, we krijgen, ja, dat klinkt misschien heel raar, maar goed, we dachten iets van misschien $100 of zo. Want dat is, uit het verleden is dat ongeveer het gemiddelde wat iemand geeft wanneer ze zoiets aan ons vertellen. Maar we kregen het geld overgemaakt en het was gewoon $1000 dat ze aan ons gaven. Weet je, dus Het is zo bijzonder. En het is niet omdat ik voorganger ben. Het is niet omdat het is gewoon omdat God God is. Hij is God. Hij is Jezus. Hij is Jehovah Jireh, onze voorziener. En ik zal je vertellen, er is niks beter, maar niks meer dan ook niks beter om in geloof te leven. Want je leert God op een hele bijzondere wijze kennen. En als je op dit moment nog iets op iets anders vertrouwt, dan raad ik je aan, zet dat alsjeblieft opzij en ga echt op God vertrouwen. Want dan gaan je ogen open, er gaat een hele wereld voor je open. Het is echt bijzonder. Nou goed, de preek. Een hele belangrijke vraag die de mens over God kan stellen is dit. Wat voor God is hij? Of anders gezegd, wat voor type God is God? Ja, als we het over mensen hebben, dan hebben we het vaak over iemand die wij niet kennen. En dan stel je de vraag, ja, wat voor iemand is dat eigenlijk? En dat is dezelfde vraag die wij over God moeten stellen. Wat voor iemand is hij? Wat voor type God is hij? Wat voor iemand is God? En dit is een vraag die veel mensen door de millennia heen hebben gesteld. En het is ook een vraag die vandaag de dag nog steeds door velen gesteld wordt. En het is een terechte vraag. Want weet je, als de God van de Bijbel van zichzelf zegt dat hij de enige echte God is, ja, dan zou ik wel willen weten wat voor God die is. En Mozes wilde het weten. Mozes was de door God gekozen leider van het volk Israël en hij zelf wilde het ook weten. Jullie weten het verhaal hopelijk, kennen het verhaal van Mozes. Hij werd uit Egypte gehaald door een misdrijf. En hij belandde in de woestijn. Hij heeft daar 40 jaar lang voor zijn schoonvader schapen gehoed. Zeg dat goed? En 40 jaar lang, hè? Dat is best wel lang. Dat is heel erg lang. Maar het duurde 40 jaar voordat hij erop voorbereid was, voordat hij klaar was, dat God hem pas kon gaan gebruiken. Maar goed, op het moment dat hij dus daar 40 jaar lang het elke dag in dag uit hetzelfde aan het doen was, kwam God ineens door middel van een brandende braamstruik naar hem toe en God sprak tot hem en hij zei, God riep hem, God zei van, joh, ik wil dat je dit en dat doet. En op een gegeven moment zei Mozes dit tegen hem in Exodus 3, vers 13 en 14. Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden en zij tegen mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Punt. God zei, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Weet je, hier vraagt Mozes God wat zijn naam is. Wat is uw naam? Kijk, vandaag de dag hebben namen geen betekenis meer. Maar in die tijd was dat anders. Het CVB, Centrum voor Bijbelonderzoek, zegt dit hierover, en ik citeer. Kennis van iemands naam impliceert in de Bijbel immers kennis van de persoon zelf. Zodat kennis van de naam van God eventuele sceptische Israëlieten ervan zou overtuigen dat Mozes inderdaad een openbaring van God ontvangen heeft. Mozes' vraag moet dan ook niet verstaan worden als een vraag naar Gods naam als zodanig, maar als een vraag naar wie God is. Dit blijkt ook uit Gods antwoord. Voordat hij zijn naam noemt, openbaart hij wie hij is. Einde citaat. De naam Ik Ben. Hele rare naam, toch? Ik Ben. Maar hij zegt, de naam Ik Ben. De naam draagt het karakter van God in zich. De naam Ik Ben beantwoordt dus de vraag, wat voor God is God? Wat voor type God is hij? Wat voor iemand is hij? En ik haal dit alleen maar aan om aan te geven dat Mozes hier eigenlijk dezelfde vraag stelde waarmee ik vanmorgen ook begon. Wat voor God is hij? Wat voor type God is hij? Wat voor iemand is God? Even later, in Exodus 33, toen kreeg Mozes de opdracht om naar de berg toe te gaan met twee tablets. Zeg dat goed, tabletten? Ja, tablets. Niet geen iPads, maar echte stenen tablets. En hij ging dus naar de berg toe. En God en Mozes hadden weer zo'n gesprek. En op een gegeven moment zegt Mozes dit. En ik zal het voorlezen. Het staat Exodus 33, 18 tot 23. Mozes zegt tegen God, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar God zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. God zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Ook in dit geval stelt Mozes de vraag aan God of God iets van zichzelf aan hem wil laten zien. En Mozes zegt hier, God, toon mij uw heerlijkheid. Toon mij uw heerlijkheid. Met andere woorden, laat mij zien wat voor God u bent. Aan het voorbeeld van Mozes zien wij dat deze vraag in de mens leefde. Althans, het leefde in Mozes. En hij is een voorbeeld van een doorsnee mens, denk ik. In sommige opzichten totaal niet. Maar hij was wel 100% mens. Dus we zien wel dat de vraag in de mens leefde. Maar we zien niet dat de vraag volledig beantwoord wordt. En want Mozes ziet slechts Gods achterzijde. Als een achterkant. En Mozes leert God slechts gedeeltelijk kennen doordat God zijn naam, zijn karaktereigenschappen aan Mozes openbaart. Kijk, begrijp niet verkeerd. En natuurlijk had Mozes een zeer bijzondere relatie met God. Want God had zichzelf op een bijzondere wijze aan Mozes geopenbaard. Maar Mozes was slechts één persoon. Eén persoon. En hoe zat het dan met de miljoenen andere Israëlieten? Hoe zit het dan met ons? Nou, dit is nu de reden dat Jezus 2000 jaar geleden is gekomen. Om niet alleen Mozes, maar de hele mensheid te laten zien wat voor God God is. Daarom is Jezus gekomen. Om ons te laten zien wat voor type God God is, wat voor iemand God is. We hebben het vanmorgen gelezen of gezongen. Immanuel, God met ons. En de God van de Bijbel is mens geworden in Jezus Christus. En hij heeft ons laten zien wie God is. In Johannes hoofdstuk 1 vers 1. Een van de meest belangrijke Bijbelversen. Vooral als je in gesprek gaat met Jehovah getuigenen. In het begin was het woord. In het begin was Jezus. Dat bedoelt de Bijbel daarmee. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Anders gezegd zou je het kunnen lezen, in het begin was Jezus en Jezus was bij God en Jezus was God. Even verderop in vers 14 van Johannes 1 staat, en het woord, dus Jezus, God, is vlees geworden, hij is mens geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. God, de almachtige God, schepper van hemel en aarde, is mens geworden. Immanuel, God met ons. In Colossenzen 2:9 staat dit. In Christus woont het hele wezen van God in een menselijk gedaante. In Jezus Christus woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. In Johannes 1 vers 18, dit is uit het boek. Geen mens heeft God ooit gezien, maar zijn enige zoon, Jezus Christus, die één met God is, heeft ons laten zien wie God is. Even verderop, in Johannes hoofdstuk 14. Jezus was al bezig met zijn discipelen, had al heel veel dingen gedaan, had al aangetoond dat hij de Messias is. En op een gegeven moment raakt hij in gesprek met zijn discipelen en hij vertelt hun over hun toekomst in de hemel. Hij zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ineens zegt Filippus, ja maar laat ons dan de Vader zien. En er staat hier in Johannes 14, 7 tot 9 dit. Hij zegt, als u mij kent, en hij spreekt hier tegen de discipelen, als u mij kent, moet u ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kent u hem, want door mij hebt u de Vader gezien. En Filippus zei, dit is zo grappig. Heere, laat ons de Vader zien, dat is genoeg. Nadat Jezus dit net gezegd had. Oké? En dan zegt Jezus dit is zijn antwoord daarop. Nu ben ik al zo lang bij u, Filippus. Kent u mij nu nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Hoe kunt u mij dan vragen u de Vader te laten zien? En dus Jezus geeft hier heel duidelijk aan, als je mij ziet, dan heb je de Vader gezien. Dat is letterlijk een, hoe zeg je dat, aardje na zijn vaartje? Zoals dat, is dat te grof uitgesproken. Anyway, goed. God Almachtig, de schepper van hemel en aarde, die heeft zichzelf aan de mens kenbaar gemaakt door zelf een nederig mens te worden. Jezus Christus, dat hebben we vorige week of twee weken geleden gevierd met de kerst. Maar weet je, het probleem dat zich door de eeuwen heeft voorgedaan is dat wij mensen het beeld van Jezus helemaal verpest hebben. We hebben het beeld van Jezus verpest, we hebben het verknoeid. Denk maar even aan het prachtige kerstlied Stille Nacht. Was de nacht dat Jezus in Bethlehem geboren werd een stille nacht? Ja, natuurlijk niet. Het hele dorp Bethlehem bruiste van de drukte en de hectiek rondom het gebod van keizer Augustus. Dat iedereen terug moest naar hun eigen geboortestad om ingeschreven te worden. En waarom? Omdat hij hun wilde belasten. En als ik me dat even, voor me zie, dan moet je zien, het dorp is vol, het is bruisend. Ik denk, als er kroegen waren, dan zaten die kroegen stampvol met mensen die boos waren, die het alleen maar hierover hadden. En dat er een volkstelling moest komen en dat zij door keizer Augustus belast zouden worden of extra belast zouden worden. Nou, daar worden mensen niet vrolijk van. Daar worden mensen niet rustig onder. Stel je voor dat de Belastingdienst nu 17 miljoen blauwe enveloppen de deur uitstuurt. En waardoor we ineens x aantal euro's extra moeten gaan betalen. Daar worden we niet vrolijk van. En zo was dat ook toen. Alle hotels waren volgeboekt, er was nergens plaats meer. En vandaar dat Jozef en Maria ook in de stal verbleven. Vandaar dat Jezus in een stal geboren werd. Stille nacht? Heilige nacht? Ik denk het niet. En wat dacht je wat we van Maria hebben gemaakt? In alle afbeeldingen of prenten die er van Maria zijn, en Jozef en de pasgeboren Jezus, ziet Maria er altijd beeldschoon uit. He, alsof ze net een soort van makeover heeft gekregen. En ja, ze straalt en ze ziet er prachtig uit. Nou, weet je, ik heb alle vier bevallingen met Marnie mee mogen maken. En nou, ik geef toe, Marnie is een hele mooie vrouw. Al zeg ik het zelf. Maar goed, ze is een hele mooie vrouw. En hoe jong en hoe sterk ze toen ook was, na elke bevalling zag ze er behoorlijk afgepeigerd uit. Verre van stralend en beeldschoon zoals Maria eruit ziet op de prenten en de afbeeldingen die wij te zien krijgen. Weet je, om een of andere reden hebben wij Maria gemaakt tot een bovennatuurlijk superheldin die op een gegeven moment tegen Jozef zei: Jozef, het is nu tijd, en bloep. Daar was Jezus, weet je? Maar zo ging dat echt niet. Ik geloof echt niet dat het zo ging. Maria had weeën. Zoals jullie moeders die weeën ook hebben gehad. Er was destijds nog geen sprake van een ruggenprik. Marnie heeft trouwens nooit een ruggenprik gehad. Geweldig. Maar goed, weet je, er was geen ruggenprik. Ze had pijn, ze zweette, haar water brak, haar vliezen brak. En dit alles in een zeer onhygiënische stal. De geboorte van Jezus was echt. En het was echt menselijk. Jezus is Immanuel. Hij is God met ons. En God is nabij, God is onder de mensen. Hij is onder ons. Hij staat naast ons. Als mens zijnde staat hij niet boven ons. Maar wij hebben Jezus daarentegen op een grote afstand geplaatst. soms op een onoverbrugbare afstand geplaatst. En waardoor Jezus niet meer binnen ons bereik is. Kijk, natuurlijk is Jezus de almachtige God. Natuurlijk is hij heilig en rechtvaardig en groot en de enige echte. Maar als mens zijnde, als Emmanuel, was hij net als ons. En nu is het dus mijn hoop door deze studie, door de komende weken, is het mijn hoop en mijn gebed dat God in de komende weken Jezus weer heel dicht bij ons zal brengen. Dat we hem zullen zien in al zijn menselijkheid. Dat we hem aan kunnen raken. En dat we niet schromen om naar hem toe te willen gaan. Nergens zie je in de Bijbel dat mensen bang van Jezus waren. Kinderen, die gingen op hem af. En de discipelen die hielden kinderen zelfs tegen. Oh, nee, laat die kinderen Jezus niet storen. En Jezus zegt, oh, laat de kinderen alsjeblieft naar me komen. Nou, op verschillende plekken in de evangelie beschrijft Jezus zichzelf op een wijze dat Jezus weer heel erg toegankelijk voor ons maakt. Dat Jezus voor ons zeer menselijk maakt. Waardoor Jezus voor een ieder van ons echt binnen handbereik is. Weet je, om iemand echt te leren kennen, moet die persoon zichzelf aan jou openbaren. Een aantal van jullie waarmee ik regelmatig optrek, die kennen mij van dichtbij. En de tijd die ik met jullie heb gespendeerd, in die tijd heb ik mezelf laten kennen. Dus jullie kennen mij beter dan bijvoorbeeld iemand die de gemeente om de zoveel tijd bezoekt. Waarmee ik minder contact heb of weinig contact heb. Dus om iemand echt te leren kennen, moet die persoon zichzelf aan je openbaren. Hij moet zich blootgeven, hij moet zichzelf laten kennen. Weet je, in het Nederlands hebben we toch zo gezegd van ja, maar ik laat me niet kennen. Maar Jezus laat zich juist kennen. En wij horen ons echt te laten kennen. En weet je, het prachtige van de Bijbel is dat God dat voor ons doet. God openbaart zichzelf aan ons in de schrift, in de Bijbel. Hij laat zichzelf kennen. En hij laat zichzelf kennen door middel van zijn woord, de Bijbel, en door de Heilige Geest. De Heilige Geest opent ons verstand, onze ogen, ons hart. Hij verlicht wat er staat in het woord en hij openbaart zichzelf. Hij laat zich kennen. God laat zichzelf kennen door middel van de relatie die wij met hem kunnen hebben. Maar weet je, zoals met elke relatie moet je er tijd en energie in stoppen. Je moet in die relatie investeren. Als je dat niet doet, dan leer je elkaar niet kennen. En als je dat met God niet doet, leer je God niet kennen. Nou, in Markus 9 openbaart Jezus zichzelf naar aanleiding van een zekere, laat ik het zeggen, apostolische bezigheid. En ik denk dat ons beeld van de apostelen trouwens ook door de eeuwen heen verpest is. Denk alleen maar aan het feit dat volgens de katholieke kerk Petrus de allereerste paus was. Wat voor beeld hebben wij van de apostelen? En denken jullie aan statige mannen met diepe stemmen die zo met Jezus wandelen? Die alles over de theologie weten, die theologisch onderlegd waren, die zich alleen maar bezig hielden met het bedenken van strategieën om de wereld te veroveren voor het Koninkrijk van God. Daar hielden zij zich totaal niet mee bezig. En ik denk dat wat we hier in Markus 9 zo meteen gaan lezen, ons een stukje inzicht geeft tot wie de apostelen daadwerkelijk waren. En hoe zij zich gedroegen. Markus 9, vers 33. Markus 9, vers 33. Nogmaals, ze waren bezig met Jezus. Jezus was bezig het Messias zijn, of met zijn Messiaanse taak. En ze reisden overal rond. Jezus predikte het evangelie, het koninkrijk van God. Hij genas mensen, hij deed allerlei wonderen en tekenen. En op een gegeven moment gaan zij verder. En dan staat er in vers 33 dit. En hij, Jezus, kwam in Capernaum. En toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun: waarover had u het met elkaar onderweg? Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. Tot zover. Nou, op verschillende plekken in de evangelie zien wij dat deze apostelen tot meerdere malen toe aan het ruzien waren over wie van hen in Gods koninkrijk de belangrijkste was. Of die de belangrijkste zou zijn. In het evangelie van Johannes zien wij Johannes en Jacobus ook naar Jezus toe gaan, samen met hun moeder, en hen vragen, en Jezus vragen: hey, kunnen wij alsjeblieft aan je rechterhand en aan je linkerhand zitten in het koninkrijk? Nou, dat zijn vooraanstaande plaatsen. En er staat er ook gelijk dat de andere 10 apostelen er totaal niet blij mee waren dat ze dit hadden gedaan. He, dus deze woordenwisseling waar we het net over gelezen hadden, dat betekent eigenlijk dat ze aan het ruzien waren. Ze maakten ruzie over wie van hen de belangrijkste, de eerste, de voornaamste was of zou zijn in het koninkrijk van God. Nou, als ik dit lees, dan zie ik dat de apostelen toch, weet je, heel menselijk waren. Ze waren heel menselijk, toch heel normaal. En in dit geval denk ik zelf heel kinderachtig. Net mensen, soms. En de Bijbel is eerlijk, ik heb het al eerder gezegd, de Bijbel is heel eerlijk voor wat betreft de mensen waarover geschreven wordt. En in dit verhaal zie ik niet alleen een stuk eerlijkheid, maar ik zie ook een stukje humor. Kijk, we weten niet precies hoe dat gesprek is gegaan. Maar als ik mijn verbeelding een beetje kan gebruiken, dan kan ik me voorstellen dat het een beetje gegaan is als volgt. Nou kijk, Jezus is volop bezig met zijn messiaanse bediening. De apostelen, vol trots omdat ze bij Jezus horen, die zijn volop bezig met het ruzie over wie van hen de belangrijkste is. En wanneer ze dan met z'n allen thuiskomen, vraagt Jezus: hé jongens, waar hadden jullie het onderweg over? Waar ging dat geruzie over? En waarop ze antwoorden: niks. Het is eigenlijk niet belangrijk voor u te weten, Jezus. Het is een onderrondje. Weet je, dat het zo een beetje ging. En ik zie het helemaal voor me. Jezus hoort hen en vervolgens roept hij hen bij zich en hij zegt: jongens, kom er lekker bij zitten. Vinden jullie het goed als ik jullie weer een stukje onderwijs geef? En ze zeggen: ja, natuurlijk, is goed, prima, u bent de baas. Zeg het maar. En dan zegt Jezus: weet je wat? Als iemand in Gods koninkrijk de belangrijkste wil zijn, oftewel de eerste, de voornaamste, dan moet hij dienaar van allen zijn. En waarop denk ik dat de discipelen zich echt rotschrikken van: wie heeft dat nou verklapt? Heb jij dat gezegd? Heb jij het tegen hem gezegd? En iedereen kijkt naar de ander van: nee, ik heb niks gezegd. Er staat in vers 35, en hij, Jezus, ging zitten, riep de 12 bij zich en zei tegen hen: als iemand de eerste wil zijn, dat wil zeggen, als iemand de belangrijkste in het koninkrijk van God wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en dienaar van allen. En hierin zien wij dat Jezus zichzelf aan de apostelen openbaart. Waarom? Omdat Jezus zelf de belangrijkste is. Jezus zelf is de eerste, de voornaamste in het koninkrijk van God. Er is niemand anders die belangrijker is dan Jezus. Jezus is de belangrijkste in het koninkrijk van God. En van zichzelf zegt hij tegen zijn apostelen en tegen ons vanmorgen dat hij een dienaar, Jezus is een dienaar van allen. Jezus, de koning, is een dienaar van allen. En ik geloof dat de reden dat Jezus dit aangeeft, is omdat Jezus van zijn navolgers, van ons, vereist dat ook zijn dienaren zijn knechten, zijn discipelen, zijn apostelen, dienaren van alle worden. Hij leert hun iets over zichzelf, tegelijkertijd leert hij hun hoe zij horen te zijn. Nou, ten eerste, waar we naar eerst gaan kijken, is wat is een dienaar van allen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Ja, wat is de taak van een dienaar? Nou, ik geloof dat de taak van een dienaar is, hoe Jezus het hier bedoelt, is om een ander te helpen om te worden en te doen waartoe Jezus hem of haar geroepen heeft. Ja, de taak van een dienaar is een ander te helpen om te worden en om te doen waartoe Jezus hem of haar geroepen heeft. Met andere woorden, een dienaar is iemand die zijn broers en zussen in Christus helpt. Dit is heel simpel, die hem of haar helpt om christen te zijn. Zo simpel is dat. Een dienaar is iemand die zijn broer of zus helpt om christen te zijn. Om christen te zijn, om Jezus na te volgen en hem na te blijven volgen. En dit doe je op zowel een praktische als een geestelijke wijze. Nou, om dit te kunnen doen, moet je je op de ander gaan richten. In het Engels hebben we een term daarvoor, je moet others-centered zijn. Hè? Dus het tegenovergestelde van egocentrisch. Je bent andercentrisch, ik weet niet hoe je dat kan noemen. Maar goed, others-centered, hè? Je bent gericht op de ander. Kijk, van nature zijn we allemaal egoïstisch. We zijn allemaal van nature egocentrisch. Van nature draait alles om mij. Vraag het maar aan Marnie. Als er bijvoorbeeld van ons allemaal een groepsfoto gemaakt wordt, en als ik deze dan voor het eerst te zien krijg, dan ga ik als eerste op zoek naar mij. Ah, daar ben ik, kijk. En weet je, afhankelijk van hoe ik op die foto sta, bepaal ik op dat moment of het een mooie foto is of niet. Toch? Het maakt mij veel minder uit hoe jullie erop staan, als ik er maar goed op sta. Nee, maar zo zijn wij ingesteld. Dat is onze egoïstische, egocentrische natuur. En weet je, het is zo vermoeiend en het is zo'n grote verspilling van je energie om egocentrisch, egoïstisch te zijn. In de jaren 70 kwamen ze tot de ontdekking dat zelfbewustzijn heel belangrijk is. Vandaag de dag nog steeds, er worden allerlei psychologische toetsen gedaan en analyses en dat soort dingen. Je moet zelfbewust zijn. Nou, ik begrijp de waarde daarvan wel in. Maar het is eigenlijk erg vermoeiend om zelfbewust te zijn in de geestelijke zin. Als je echt zelfbewust bent, dan zal het je naar Jezus toe drijven. Dan zal je tot het besef komen dat je Jezus Christus keihard nodig hebt. Maar denk even aan zo'n moment, hè, dat je haar hebt laten knippen en je pony is bijvoorbeeld scheef. Het was niet naar wens gedaan. Je bent echt bezig met jezelf. Van, oh jee, de hele wereld ziet dat mijn haar er niet uitziet. Of dat mijn pony scheef is. En stel je voor dat je nog eens met zo'n slechte koep op de foto moet. Dan is dat vereeuwigd. Hè, of denk even aan zo'n moment dat je een belangrijk evenement moet gaan bijwonen. Of je moet op school of op werk een presentatie moet geven. En de ochtend van word je 's morgens wakker en je hebt een grote puist op je neus. Je hele dag is daardoor verknoeid. Waarom? Omdat je focus, die zit gewoon op die puist. En iedereen die je tegenkomt, die kijk je niet meer recht in de ogen. Nee, die kijken alleen maar naar die puist van je. Maar weet je, je verspilt zoveel tijd en energie aan jezelf, terwijl je die energie en de tijd beter kan besteden. Maar kijk, ik begrijp heel goed hè, dat dit soort dingen vervelend zijn. Ik maak me er zelf ook erg schuldig aan. Maar ik haal dit aan omdat Jezus ons vrij wil maken van onszelf. Jezus wil ons vrijmaken van onszelf. Jezus wil niet dat wij zoveel tijd en energie verspillen aan zaken die totaal geen eeuwigheidswaarde hebben. Hij wil niet dat wij onze tijd en energie verdoen aan zaken die ons afleiden van het allerbelangrijkste in het leven van de christen. En vandaar dat Jezus ook zei in Marcus 8, 34 en 35 dit. Laat wie achter mij wil komen, hè, laat wie christen wil zijn, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, met andere woorden, wie egocentrisch wil blijven leven, die zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, met andere woorden, wie op de ander gericht wil zijn, omwille van mij, omwille van Jezus en het evangelie, die zal zijn of haar leven behouden. Nou, om dit allemaal te bevestigen, leert de Bijbel ons dat wij het lichaam van Christus zijn. Weet jullie dat? En Paulus spreekt daarover in de Korinthebrief. Wij vormen het lichaam van Christus. Jezus Christus is het hoofd. En wij gezamenlijk vormen het lichaam. Wij zijn een onderdeel van het algehele lichaam, maar goed, hier zijn wij het lichaam van Christus. En de apostel Paulus vergelijkt de kerk met het menselijk lichaam. En weet je, dit is geniaal. Hebben jullie er ooit bij stilgestaan dat elk lichaamsdeel bestaat om de rest van het lichaam te dienen? En dat geen enkel lichaamsdeel voor zichzelf bestaat. Geen enkele cel voor zichzelf bestaat. Nou, uitgaande van een gezond lichaam, denk even aan het lopen. Kunnen we allemaal. Stel dat je aan het lopen bent en opeens wordt je rechterbeen egocentrisch. En je rechterbeen zegt tegen zichzelf, ha, hij denkt dat ik nu mee ga werken, maar mooi niet. Ik ben het zat, ik heb het helemaal gehad, ik ga nu eens een keertje aan mezelf denken. Wat gebeurt er dan? Daar ga je. Maar dat zal nooit gebeuren. Je rechterbeen, je linkerbeen, je rechterarm, je hand, alles werkt samen om je lichaam te dienen. Een gezond menselijk lichaam doet dat soort dingen niet. Alles werkt met elkaar samen. Alle lichaamsdelen dienen het geheel. Alle cellen dienen het geheel. Er is echter iets in een menselijk lichaam dat zichzelf dient. Maar dan is er geen sprake meer van een gezond lichaam. Weet jullie wat dat is? De medische wereld noemt dat kanker. En wanneer een mens kanker heeft, dan dient dat gedeelte van zijn of haar lichaam zichzelf. En het verspreidt zich. Het wil het lichaam veroveren. Het is dus heel goed om dienaar van allen te zijn. En wat het lichaam van Christus, de kerk, je broers en zussen, hebben er allemaal baat bij. Sterker nog, Jezus Christus en zijn zaak heeft er baat bij. Denk er biddend over na. En dan niet alleen vanmorgen, maar de rest van je leven. De rest van je bediening. De rest van je tijd, je dagen, je uren, je minuten hier op aarde. Denk er biddend over na hoe je in de praktijk een dienaar van allen kan zijn. Kijk, dit betekent niet dat je een deurmat voor iedereen moet zijn. Jezus Christus was verre van een deurmat. Alle macht in hemel en op aarde was hem gegeven. En wat deed hij daarmee? Met al die macht in hemel en op aarde? Hij waste de voeten van zijn discipelen. Jezus was verre van een deurmat. Vraag God om het jou te laten zien. Het is een leerproces. Ik heb dat moeten leren. Ik leer dat nog steeds. Maar wij moeten wel allemaal leren, want Jezus vraagt het van ons, dat wij een dienaar van allen zijn. Hij is de belangrijkste, de voornaamste, de grootste, de eerste in het koninkrijk van God. En hij is het voorbeeld die wij horen na te volgen. Kijk, het christen zijn is niet alleen maar ooit in het grijs verleden dat je het zondaarsgebed hebt gezegd en nu ga je gewoon als christen het leven door. Nee. Het is elke dag opnieuw de keus maken om jezelf te verloochenen, je kruis op te nemen. Dat wil zeggen door aan jezelf te sterven en dan Jezus na te volgen. En dat kost heel veel. Het kost je leven. Het christen worden kost je absoluut niets. Maar het christen zijn kost je alles. Bid ervoor en ga op zoek naar hoe je op de zondagochtend hier anderen kan dienen. Het wordt ons geleerd dat wij horen te consumeren. We hebben een soort van buffet mentaliteit gekregen. Hè? Wij kunnen van alles een beetje proeven. Als het hier niet smaakt, dan ga ik daar naartoe. En als het daar weer niet smaakt, dan ga ik weer ergens anders naartoe. Maar als je zeker weet dat God je hier geplaatst heeft, dan heeft hij je niet hier alleen geplaatst om te consumeren. En want als je alleen maar consumeert, dan word je gewoon een vette, luie schaap. Maar God wil dat wij actief zijn, dat wij elkaar dienen. Dus de juiste mentaliteit om deel uit te mogen maken van het lichaam van Christus, van een plaatselijke kerk, is om actief bezig te gaan door anderen te gaan dienen. En dat komt niet uit jezelf. Het is een bovennatuurlijk werk dat God in jou doet. Ten eerste uit dankbaarheid voor wat God voor jou hebt gedaan. Ten tweede, je wil God vervolgens alleen maar behagen, want naarmate je God beter gaat leert kennen, hoe meer je hem wil gaan behagen. En door elkaar te dienen, zal je God ook vanzelf meer gaan behagen. Dus bid en ga op zoek naar hoe je op de zondagochtend anderen kan dienen. Kom niet alleen om te consumeren. Bid en ga ook op zoek naar hoe je door de week anderen kan dienen. Denk ten eerste aan je man of aan je vrouw of aan je ouders of aan je kinderen of aan je broers en zussen. Maar wees er van bewust en ga er ook bewust mee om. Vraag het aan God. Heer, laat mij zien hoe ik mijn vrouw beter kan dienen. Wat kan ik doen om Marnie in staat te stellen om God volledig te kunnen dienen? Wat kan ik praktisch doen om Marnie daarin te dienen? Heer, laat het me zien. Moet ik meehelpen in het huishouden? Moet ik haar vrijstellen van bepaalde taken, zodat zij zelf het woord kan onderzoeken, zodat zij zelf een tijd van aanbidding kan hebben? Wat kan ik praktisch doen om Marnie tot het volledige te kunnen brengen, waarin zij God kan dienen, loven en prijzen met haar leven? Vraag het aan God. Bid en ga op zoek naar ongelovige mensen in je leven. Hoe je hen kan dienen om hen te helpen Jezus te vinden. Het gaat niet alleen om ons, hè, elkaar. Het gaat ook buiten de gemeente. Hoe kan ik mijn ex-collega dienen om hem te helpen Jezus Christus te vinden? Nou, ten eerste moet ik sowieso contact met hem verkrijgen of onderhouden. Ik moet naar hem toe gaan. Ik moet hem opbellen. Ik moet mijn hart met hem delen. Ik moet mijn leven met hem delen. Ik moet hem uitnodigen om met ons te gaan eten. Weet je, er zijn heel veel praktische dingen om andere mensen te kunnen dienen. En door dat soort dingen te doen, kunnen we andere mensen helpen om Jezus Christus te vinden. Want voor een ex-collega van mij, ben ik de enige Jezus die hij ooit gekend heeft. Jezus in mij. Ik ben de handen en voeten en de spreekbuis van Jezus Christus. Jezus is voor hem nergens anders te vinden. En dat geldt ook voor jullie. Voor de mensen in jullie leven die nog niet geloven, ben jij de enige Jezus die zij kennen. Er is niets, en dat meen ik oprecht, dit is geen cliché, er is echt niets wat je in dit leven kan doen dat je meer voldoening geeft dan het dienen van anderen. Want door het dienen van anderen dien je Jezus Christus. Dat gaat samen. Mensen vragen heel vaak, oh, ik wil God dienen. Hoe kan ik God dienen? Nou, dien een ander. Daarmee dien je God. Het helpen van anderen om Jezus Christus na te volgen. Weet je, dat is zo gaaf. Gisteren waren wij zo rijkelijk gezegend op de mannenochtend. En ieder was daar gericht op de ander. Dat meen ik oprecht. En ieder gaf zijn inbreng om de ander te helpen Jezus na te volgen. We hadden het over beproevingen, over verzoeking. En hoe we daarmee om moeten gaan en hoe we daarmee geconfronteerd worden. En we hadden allemaal vanuit eigen ervaring iets te delen, maar met het oog op het feit dat wij anderen daarmee konden helpen. En dat was zo mooi. En ieder was daar om de ander te dienen. En het gevolg, althans voor mij, en ik denk dat ik ook voor jullie mannen spreek, het gevolg daarvan was dat een ieder vervuld en voldaan naar huis ging. Het kan echt niet anders. Als je jezelf weggeeft, als je een ander dient, daarin vind je pas voldoening en rust en vrede en blijdschap en vreugde. Paulus zegt dat Jezus tegen hem gezegd heeft, het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen. En weet je, soms hebben we gewoon geen zin, dat snap ik wel. Soms zijn we vermoeid of oververmoeid en dan heb je even geen zin om een ander te dienen. Liefst sluit je alle gordijnen, dan doe je de lichten uit en dan doe je net alsof je niet thuis bent. Maar weet je, zelfs op zulke momenten, wanneer je echt doodmoe bent, wanneer je zelf denkt dat je het even niet meer aan kan, dat je het even niet meer kan hebben, dan brengt God je op een plek of dan brengt God je in de gelegenheid om een ander te dienen. En dan is het de keus, denk ik aan mezelf, ben ik egocentrisch of ga ik aan de ander denken? Ga ik me richten op de ander en dien ik de ander? En weet je, op het moment dat je ervoor kiest om de ander te gaan dienen, dan geeft God jou de kracht, de wijsheid, de blijdschap. God geeft je alles wat je nodig hebt om de ander te dienen. En als ik me even kan voorstellen hoe God dan vanaf zijn troon naar ons kijkt, van ja, geweldig, goed gedaan. Laten we bidden. O Heere, dank u wel dat u zo ver bent gegaan, Heer, om ons te dienen, om mij te dienen. Heere, u bent niet alleen als mens zijnde Jezus naar het kruis toe gegaan. U bent niet alleen het voorbeeld geweest om ons praktisch te dienen. Maar Heer, u bent zo ver gegaan. U hebt uw heerlijkheid in de hemel afgelegd. U bent stof, u bent aarde geworden. U bent mens geworden. Om ons te laten zien wat voor God God is, wie God is, wat voor type God God is. En als eerste Heer hebben wij vanmorgen mogen zien dat u de dienaar van allen bent. Dank u wel voor uw voorbeeld. Help ons, Heren, om van dat feit doordrongen te worden. Dat u dienaar van allen bent en dat het uw wens is, uw verlangen is voor een ieder van ons. Voor een ieder die zichzelf christen noemt. Dat ook wij, Heren, leren dienaar van allen te zijn. Dat wij leren, Vader, en dat wij het ook willen om onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en u daarin na te volgen. Heren, waar wij daarin gefaald hebben, tot op nu toe, vergeef het ons. Vergeef het ons, Heer, en help ons ook om elkaar hierin te vergeven. Waarin wij tekort geschoten hebben, Heren, naar elkaar toe. Help ons om elkaar te vergeven. En Heer, leer ons alstublieft om niet egocentrisch te zijn, om niet egoïstisch te zijn. Help ons, Heer, om ons te richten op de ander. Om anderen te dienen, want daarmee dienen wij u. Geef ons een dienstbaar hart. Help ons daarbij. Vervul ons met uw geest. Doe dat werk in ons, Heer. Opdat allen zullen zien dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. De naam boven alle namen. Jezus. Dus Heere, zegen ons vandaag, morgen, de komende week. Geef ons gelegenheden om de ander te dienen. Help ons, Heere, om ons daarmee bezig te houden. En niet alleen nu, vandaag, maar Heere, ook morgen en overmorgen. Totdat u ons, Heere, naar huis toe roept. Of totdat u de kerk komt opnemen. Gaat uw gang met ons, Heer. En laat ons u niet in de weg staan. Heer, opdat u verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Amen. Amen.